Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co-bouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
Dames en heren, welkom bij Doorzagen. We gaan het hebben over de MPG, de Milieuprestatieberekening voor Gebouwen. Ingewikkelde materie waar we het al vaker over hebben gehad en nu wordt alles ook nog eens helemaal anders. De gevolgen zijn aanzienlijk. Was biobased bouwen gisteren heilig? Ineens lijken conventionele bouwmaterialen zoals beton en staal weer een stuk duurzamer. Hugo de Jonge zet de zaag momenteel in zijn eigen wetsvoorstel, want hij is zelf ook geschrokken. Wat is er aan de hand? Het is complete chaos. Ik praat erover met wie anders dan Dick van Ginkel van TBI Woonlab. Even Dick, jij bent hier vaker geweest. Waarom ben jij verslaafd aan bouwregels?
Verslaafd aan bouwregels? Nou ja, meer omdat het een heel groot effect heeft voor onze sector. En de producten en de gebouwen die we neer gaan zetten. Of de transformaties die we allemaal uitvoeren.
Ja.
Dus en dat het ook direct gevolgen heeft voor onze investeringen in diverse industrialisatie en opschaling.
Hoe vaak zegt mevrouw van Ginkel 's avonds als je op de bank zit, voorovergebogen over je telefoontje, Dick, hou er nou eens mee op.
Soms krijg ik wel eens een keer een blik van nu is het tijd om even te ontspannen. Dat is een beetje een afwijking dat je nog wel eens leuk vindt om bepaalde stukken door te lezen en je er ronduit over te verbazen.
Ja, je hebt verstand van de BANG, je hebt verstand van de MPG. Bij TBI Woonlab zijn jullie nog druk met de CO2-link, toch? Of niet dat CO2-link, een soort nieuwe woning die heel CO2-vriendelijk is of zo?
Nou, de insteking is dat wij echt kijken, maar dat ik denk dat het voor de top 5 bouwers in Nederland geldt, dat die echt serieus aan het kijken zijn hoe kunnen we de footprint van onze gebouwen verlagen. Ook omdat vanuit Europa ook niet financiële huishoudingsverplichtingen komen, zoals de EU-taxonomie, CSRD, waaraan wij aan onze milieuafdruk moeten werken. Onze scope 3 uitstoot, om het maar even in vaktermen te noemen.
Potverdorie, ja, het zijn allemaal vaktermen inderdaad. We gaan het hebben over die MPG. Ik bedoel, is nu in één keer die CO2-link voor jullie nog wel CO2-vriendelijk of niet? Want die effecten worden anders van de MPG. We gaan straks met 19 milieueffecten rekenen in plaats van 11. Hele speelveld weer anders. Ik zei het al, ja, uit de eerste berekeningen blijkt gewoon dat beton en staal weer wat dichter richting hout toekruipen als het gaat over duurzaamheid.
Nou, ik denk dat je dan eerst even moet kijken waarvoor hebben we dit met elkaar bedacht. Om de milieuafdruk van de woningen en alles wat we neerzetten te beperken. Alleen dan moet eerst wel even terug naar de essentie. Dat is het stelsel van de MPG. Nou ja, wat daar wel meespeelt is dat we nog steeds over een aanscherping praten. Terwijl we het stelsel nog niet in orde hebben. Kijk, we hebben te maken met wat gaan we nou goed invullen? Een demarcatie, goede demarcatielijst. Nou, daarvan is de eerste opzet nu pas bij de internetconsultatie gekomen. En de tweede is dat je ook iets moet borgen op het moment dat je berekeningen gaat maken. Nou, dat is nu nog niet het geval. Kijk, want het WE-rapport uit 27 maart 2023 zei gewoon dat er heel veel MPG-berekeningen niet kloppen. Dus hoe kun je iets aanscherpen als je niet weet wat de goede maatlat is?
Precies. De minister die heeft al wel eerder aangekondigd, we hebben die MPG staat nu op 0,8. Hè? Dus dat is eigenlijk de milieulasten van een gebouw. En dat is dan op basis van materialen. Welke materialen pas je toe en in hoeverre wordt er gerecycled? Welke giftige stoffen komen daarbij vrij en ga zo maar door. Het is op zich een goed voornemen toch dat je, want nu haalt iedereen vrij makkelijk die norm, dat je die wil aanscherpen. Is toch een goede zaak? Of
niet? Zeker een goede zaak dat het aangescherpt wordt. Alleen dat betekent wel dat je eigenlijk net als zelden met de energielabel eigenlijk gewoon een soort databank moet hebben met alle scores. En dat je daaraan dan kunt kijken wat is nou het gemiddelde. En dat je ook kunt kijken wat vul ik nou goed in. En kloppen al die berekeningen? Want ik kan gewoon een berekening maken en hem indienen en er is geen hond die daarna kraait. Of die correct is.
Dus de basis is nog niet goed, dat wil je even zeggen.
Het fundament, als je met een woning aan de gang gaat, moet het fundament goed zijn. En het fundament, daar zit nog momenteel nog wel wat aandachtspunten aan. En ook dezelfde discussie waar we vorig jaar ook al over hadden, is die warmtepompen. Daar ontbreken nog steeds van de juiste categorie 2 kaarten. Terwijl die al meerdere malen zijn toegezegd dat die in de Nationaal Milieudatabase zouden staan.
Ja, en wat doet dat met Dick?
Nou ja, soms word ik daar een beetje boos van, laat ik het zo zeggen.
Pissnijdig word je ervan.
Ik was voor een paar weken geleden, werd ik zelfs door een collega gezegd, die zei, het leek wel of je iemand door het scherm heen wou trekken. Ja, zo pissig was ik een keer over dat het nou al constant maar vertraging optreedt.
En wie zat aan de andere kant van het scherm? Hugo de Jonge?
Nee, daar zaten wat mensen die verantwoordelijk zijn voor het zorgen dat alles in een database komt te staan.
Maar even resumerend, hè, want anders gaan we heel snel voor onze luisteraars. Die MPG die zou dus naar 0,5 gaan, dat was het plan. Er was ook sprake van of er misschien nog een CO2-eis, Whole Life Garden, ik vind het veel te ingewikkeld om dat uit te spreken, maar een CO2-eis zou komen, die komt er niet. Maar goed, de hele biobased-familie en fans en inclusief Hugo de Jonge dachten, we gaan naar 0,5, dus dat is al goed voor hout en voor biobased bouwen. En toen kwam zeg maar begin dit jaar wetsvoorstel in consultatie. En toen schrok iedereen eigenlijk op, tenminste iedereen, van hout in biobased pakken in één keer heel slecht uit. Ik bedoel, zag jij dat aankomen of niet?
Nou, er waren wel signalen van dat daar iets zou gaan gebeuren. En er is vorig jaar al diverse malen gevraagd van jongens, maak eens een goede effectenresultaat tussen de A1 en A2 set. Alleen ik was ook wel verrast in het internetconsultatierapport dat het zo'n enorme impact had. En inderdaad, in dat rapport kun je ook nog niet zo heel veel van, want alle achtergrondinformatie ontbreekt daar nog.
Ja, en jij hebt het over de A1 en de A2 set. Dat gaat over de manier waarop je LCA's maakt, toch? En daar is een Europese norm voor. En dan sinds een tijdje moet je in plaats van... Wij rekenen nu met 11 als data voor de milieudatabase voor die berekening, 11 effecten. En dan moeten er 19 worden.
Ja, dat klopt.
Is dat een goede gang van zaken dat we dat we die lijn gaan volgen of niet?
Nou ja, Joost Klein zegt welkom in Europa, jongen. Maar datzelfde geldt, daar heb je zometeen mee te maken. Omdat we uiteindelijk zometeen te maken met een nieuwe bouwverordeningsrichtlijn, de CPR. Die wordt zometeen geharmoniseerd. En daarvan is al aangegeven dat we daar zometeen naar 19 indicatoren gaan. Alleen, daar zit wel een groot verschil in. De kernindicatoren, die hoeven pas over een x-aantal jaar opgenomen te worden. En de aanvullende pas in 2031. Dus ja, je kunt daar wat van vinden dat Nederland in één keer besluit om alle 19 van kracht te laten worden. Waarbij je serieus ook nog de kanttekening kunt zeggen was dat we het enige land zijn die milieukosten in euro's terugslaat.
Ja, precies. Die optelsom die maakt eigenlijk helemaal niemand.
Nee. En de vraag is ook nog zelfs of we daarmee door moeten gaan, omdat we straks een MPG-aanscherping doen. En vanaf 2027 moeten we naar een whole life carbon aanpak toe.
Ja. Er zijn een aantal van die effecten waarmee we moeten gaan rekenen, zijn een beetje discutabel. Hè. Dat zijn landgebruik, waterschaarste, fijnstof. Daar is nu ook discussie over in Den Haag. En die hele transitie zeg maar richting die nieuwe set, hè, voor het berekenen van de LCA's, die A2 set. Mm-hmm. Eigenlijk werd die al in 2020, blijkt nu uit onderzoek ook van Cobau, al duidelijk dat gevoelig zou worden. Dat daar een aantal effecten zouden zijn waar je wel je vraagtekens bij kunt plaatsen. En met andere woorden, dat had je al lang kunnen doorrekenen in effectrapportages en de hele voorbereiding zeg maar voor dit wetsvoorstel is niet gebeurd. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik vind dat aan de ene kant wel een beetje jammer. Laat ik het daarbij houden. Want kijk, de hele procesgang met alle wet en regelgeving die momenteel gebeurt... gebeurt op zijn zacht gezegd niet echt goed procesmatig. Kijk, op het moment dat aantoonbaar wordt gemaakt... volgens mij is Centrum Hout die daar heel vroeg een melding van gemaakt heeft... van let op, er gaat wat geks gebeuren.
Dat is in 2020.
Ja. Dat is in 2020. En het hoort zo te zijn dat je met nieuwe wetgevingen... goede effectenrapportages maakt. Zowel van nieuwe en oude wetgevingen, dat je die met elkaar vergelijkt. Ja, en daar is diverse malen om gevraagd. Alleen ja, dan snap ik dat iedereen verrast is in januari wanneer dat beruchte LPP-site-rapport naar voren wordt geschoven. Dus ja, men had, als men dit eerder had opgepakt en daar eerder met de effectanalyses aan de gang was gegaan, was dit eerder naar voren gekomen.
Even advocaat van de duivel, hè? Want er werd wel gezegd in 2020 inderdaad een aantal van die milieueffecten, watergebruik, waterschaarste, landgebruik, fijnstof, die zijn kritisch. Daar zijn relatief weinig, er is niet echt een fundament voor zeg maar, om dat goed uit te rekenen. De effecten, de impact daarvan was nog niet bekend. Dat zegt ook het ministerie. Wij konden er pas eigenlijk mee aan de slag om door te rekenen in 2023, omdat we toen pas data hadden. Ik bedoel, is dat een goed argument, valide?
Nou, dat durf ik nog wel. Ja, dat vraag ik me ten zeerste af. Want ten eerste, er zijn al diverse kaarten, moesten al in de A1 en A2 dataset gedeclareerd worden in de Nationale Milieudatabase. Welke dataset daar LPP-site exact voor gebruikt is mij niet helemaal helder. Maar volgens mij had dit al eerder gekund. Als je zulke soort signalen krijgt van de markt, moet je daar aandacht aan besteden. En het is niet zo dat ik zeg nou dat enkel maar ten behoeve van biobased gaat. Maar het gaat meer om de procesgang en de goede effectanalyses die moeten gebeuren.
Precies, maar het ministerie wil dat wel op een fatsoenlijke manier begeleiden allemaal. Want er worden allerlei klankbordgroepsessies ook toch met de markt georganiseerd. Afgelopen jaar ook. Dit onderdeel, hè, dus de weegzet, dus dat is weer wat CE Delft aan doet. Dus hoe vertaal je, zeg maar, welke prijskaartjes hang je aan verschillende milieueffecten. Dat is niet besproken afgelopen jaar. Is dat dan, roept dat dan vragen op bij jou of niet?
Nou, de discussie is wel van welke afwegingen hebben die milieusets met elkaar te maken gehad. Kijk, want uiteindelijk is het wel zo van tot aan de Kamerbrief van 4 oktober ging iedereen uit van de 11 indicatoren. En ook alle onderzoeken die daarop gebeurd zijn, zijn gebaseerd op de 11 indicatoren. Nou, toen kwam de Kamerbrief van 4 oktober, waarbij in één keer de 19 indicatoren werden aangekondigd. Ja, dan ga je de discussie krijgen over die weegzet. Heeft die een goede afweging gehad en heeft daar de goede procesgang doorlopen? Nou, en daar kun je wel wat van vinden, want volgens mij is die set een keer in 2019 of in 2020 door CE Delft gemaakt in een rapport. En daar is blijkbaar ook enige discussie over.
Nou ja, in dat rapport, ik heb dat rapport, dat is eigenlijk pas dit jaar ook beschikbaar gekomen. Het is gemaakt in opdracht van, moet ik goed zeggen, de Stichting Bouwkwaliteit. Die was destijds nog verantwoordelijk, zeg maar, voor de database en voor de bepalingsmethode. Nu is dat de Stichting Nationale Milieudatabase. Ze hebben een soort mandaat gekregen van Binnenlandse Zaken. Maar in dat rapport stonden ook al een paar aanbevelingen. En ook de waarschuwing inderdaad ook van CEDEL. Van, goh, let nou op, als je echt betrouwbaar wil zijn, als je betrouwbaar wil overkomen, ook richting de markt, ja, dan moet je wel twee keer afvragen. Of je dan die omstreden milieueffecten ook gaat meetellen. En ze hebben ook verschillende scenario's ook aangegeven. Want je kunt ook zeggen van een aantal milieueffecten helemaal niet meetellen. Nou, dat ligt nu ook op tafel. Maar die scenario's zijn dus kennelijk ook niet besproken in die klankbordgroepen.
Ik ben niet bij die klankbordgroep geweest. Maar als ik de scenario's en de verslagen daarvan teruglees, is dit nooit ter sprake geweest.
Is het zo, hè, want nu is het ook even de discussie van, is beton hout of biobased bouwen, wat is nou precies duurzaam? Ben jij er eigenlijk al over uit wat nou de meest duurzame bouwmaterialen zijn?
Nou, uiteindelijk gaat het om je voetafdruk van je gebouw. En of dat nou met biobased materialen gaat, of beton met een CO2-arm cement en 100% secundaire materialen. Het zijn allemaal routes die we moeten bewandelen. Er is geen één route die uiteindelijk zaligmakend is. Kijk, we moeten ons focussen op een stukje biobased, CO2-arme bouwmaterialen, circulair en een stukje losmaakbaarheid. Dat zijn naar mijn idee een aantal scenario's die we moeten doorlopen. En je merkt nu dat de focus heel erg op die biobased is. Terwijl ik denk van ja, we moeten ook gewoon kijken van hey, hoe kunnen we zorgen dat die andere industrieën die ook wel nog steeds hofleverancier zijn van de bouw, ook die milieuafdruk heel snel naar beneden kunnen maken. Want daar zit ook een hele grote winst te behalen.
Ja, en als je dan naar die MPG kijkt en naar die 19 effecten, ik bedoel, wat moet er nu gebeuren daarmee dan?
Ja, het lijkt nu steeds meer een politieke discussie te worden. Ik vind wel dat we daar gewoon, hadden we al Europa moeten volgen. Ook met dat we meer naar een CO2-intensiteit per vierkante meter zouden gaan. Kijk, en gezien de gevoeligheid zou ik meer zeggen, kijk nu wat je kunt. Ga desnoods naar die kernindicatoren toe. Ga in de tussentijd gewoon goed je huiswerk doen over die fijnstof, water en dat soort dingen. Ja, en zorg dat daar zometeen wel robuuste data op tafel komt.
Precies, dus met minder effecten gaan rekenen.
Nou ja, weet je, dat is weer een lastige. Want volgens mij heb jij het bestuurlijke nota hier voor je liggen. Ik denk dat je daar dan, ga dan in lijn met de CPR gewoon je acteren. Dat je eerst de 13 doet en aanvullend die 6 daarna gaat.
Eerst even vaststellen. Heb je het idee dat inderdaad biobased bouwen en hout, zeg maar, ten onrechte de dupe worden nu van deze rekenregels?
Ik denk dat daar wel een interpretatieverschil in zit tussen de correcte data die daarvoor gebruikt gaat worden, ja.
Denk je dat het bewust is of zo? Dat er een soort sprake is van een soort opzet?
Nou, het heeft ook allemaal te maken met data, denk ik. En dat ook te maken met wie interpreteert die data. En hoe wordt dat uiteindelijk weer ja, in wet- en regelgeving gegoten. Dus ik ben niet bewust van opzet. Maar het heeft ook te maken met beschikbaarheid en robuustheid zijn van data.
Heb je wel eens meegemaakt, zeg maar, dat zeg maar tientallen partijen in de pen klommen omwille van een wetsvoorstel, zeg maar, met bouwregels? Want dat is wat er gebeurde begin dit jaar. Ook wel heel veel Gideons, moet ik zeggen. Maar toch ook wel metropoolregio's en architecten en bouwers die bijna tot tranen aan toe, zeg maar, een brief schreef van: minister, wat doe je nou? Je draait biobased bouwen de nek om, terwijl je net daarvoor 200 miljoen euro beschikbaar hebt gesteld voor een programma.
Nou, het heeft te maken met dat een aantal grote ondernemingen gewoon ook serieuze investeringen hebben gedaan. De grote bouwers die hebben geïnvesteerd in een stukje industrialisatie, prefabricage, assemblagehallen, waarbij ze nog meer gaan kijken, oké, welke materialen ga ik allemaal inzetten?
Op basis van MPG?
Op basis van MPG en op basis van een gedachtegang, oké, we moeten meer met natuurlijke materialen aan de gang, omdat dat het milieu zou helpen. Op het moment dat nu een MPG wetsvoorstel die strategie om zeep helpt, dus ja, zien ook heel veel partijen hun bedrijfsvoering daardoor in gevaar komen.
Dus het heeft ook economische gevolgen?
Serieus heeft het economische gevolgen. Ook omdat het niet alleen voor onze productie gevolgen heeft in de bouwsector. Want er wordt constant geroepen, de bouw moet maar de huisvestingsproblemen oplossen. Maar het heeft ook te maken met de kaders die de overheid daaromheen schept. Maar wat ook belangrijker is, is dat we vanuit Europa ook steeds meer de EU-taxonomie CSRD-verplichting krijgen, die ook ons steeds meer dat we daar steeds meer naar een andere type materialen moeten kijken.
Maar door deze exercitie, we hebben een MPG, doen we nergens in Europa. Ja, alle lidstaten rekenen hooguit op CO2-uitstoot en al die andere effecten laten ze eigenlijk links liggen. Je moet ze in kaart brengen, hè, dan moeten bouwmaterialenproducenten, maar niemand telt ze bij elkaar. Wij doen dat wel. Het is al een ingewikkeld stelsel. Je noemde net al WE-adviseurs vorig jaar, rapport, waaruit blijkt dat 80% of 75% van de rekeningen niet eens deugt. Of laat staan, wordt gecontroleerd. Je hebt hier een keer verteld over rekeninstrumenten die verschillende getallen ophoesten. Je hebt het nu over fabrikanten, fabrieken die gewoon investeringen in rook zien gaan. Ik bedoel, wat doet dit met duurzaam bouwen en met de bouw? Ik bedoel, het gaat toch om ten koste van de geloofwaardigheid dan van zo'n systeem?
Ja, ik denk dat, maar dat hebben ook, ik heb daar ook een aantal gremiërs ook al een paar keer verroepen, let op. Op het moment dat toen helder werd dat die 0,5 geen 0,5 meer zou worden, maar dat die toen op 1 zou gaan uitkomen.
Ja, maar dat gaat ook nog eens een keer gebeuren.
Dat gaat ook nog een keer gebeuren. Dat er een heel goed communicatief plan moet komen over de communicatie richting de sector, waarom dit gebeurt.
Hoe reageert de gemiddelde bouw hierop? Jij spreekt ze nog met.
Ja, die kijkt wat gebeurt hier. Kijk, we maken het met z'n allen ook wel heel erg ingewikkeld. En er worden ook best wel keuzes gemaakt van oké, als nu bijvoorbeeld X-materiaal beter scoort als Y-materiaal, wordt er wel even gekeken, oké, nou dan wachten we even met het verder ontwikkelen, even deze discussie afwachten. Dus ja. De gemiddelde bouwer die begint het een beetje te verdwalen in het duurzame bos.
Oké, valt Hugo de Jonge iets te verwijten dan, of niet?
Nou, verwijt is een groot woord. Alleen, het is uiteindelijk, wat is het doel van een MPG? Is uiteindelijk een CO2-reductie, milieu, voederafdruk verlagen. En het is soms niet handig als een minister zich ronduit uitspreekt voor een bepaalde voorkeur. Dat werkt ook een bepaalde polarisatie.
Voor biobased bouwen?
Ja, kijk, het is een onderdeel van. En ik ben helemaal voor het bouwen met natuurlijke materiaal. Alleen onze wetgevers en onze beleidsmensen, die moeten soms ook een beetje denken over de zinsneden die ze gebruiken.
Maar dan slaat hij eigenlijk twee keer de plank mis. Aan de ene kant, zeg maar, door biobased bouwen, zeg maar, op een soort voetstuk te plaatsen. Aan de andere kant met rekenregels te komen die gewoon nergens op gebaseerd zijn.
Nou ja, het werkt wel heerlijk tegen elkaar in, ja.
Oké. Hij is wel nu druk, hè, daarmee. Hij is druk bezig met een aantal oplossingen. Je zei net al dat ik een soort beleidsnotitie op mijn bureau heb liggen. Nou, ik denk dat je gelijk hebt. Dit is zeg maar het stuk waar nu over onderhandeld wordt. Er zijn drie scenario's eigenlijk, waar ze nu aan kijken hoe ze zeg maar die MPG kunnen repareren. Of in ieder geval met die nieuwe regels. De eerste variant is eigenlijk een hele variant waarbij zeg maar, even kijken, wat staat er letterlijk? Met een rekenkundige verbetering, dus wel met alle 19 milieucategorieën. Maar waar soort een rekenkundige verbetering is, waardoor zeg maar de biobased materialen 15 tot 25% verbeteren ten opzichte van nu. Dus verandert niet zo heel veel, alleen een klein beetje verandering aan de rekenregels. De tweede is eigenlijk waarbij je zegt van dat landgebruik, dat het echt op een andere manier wordt gewogen, zeg maar. Waardoor dat dan weer iets positiever uitpakt voor hout en voor biobased bouw. En de derde optie die op tafel ligt is het voorstel van de Gideons Bende, waarbij je zegt van nou, pak nou die 6 effecten waar nu een discussie over is. Tel die gewoon voorlopig niet mee. Hoeft ook niet, omdat Europa dat ook niet een soort van voorschrijft. Je hoeft helemaal niet op te tellen, maar dit is zeg maar optie 3. Welke heeft jouw voorkeur?
Nou ja, ik zou meer de lijn van Europa kiezen.
Dus helemaal niet deze 3?
Nee, wel. Maar daar is optie 3 sluit daar het meest bij aan.
Zie je dat ook gebeuren, of niet?
Ja, dat weet ik niet. Dat ligt uiteindelijk in Den Haag.
En als je nou, oké, laten we die pakken. Dus dan gaan we nog even voorlopig op de oude voet verder. Dan blijven we sowieso afsteven op een MPG van 1,0. Hè? Dat wordt het sowieso.
Nou, als die laatste versie wordt geadopteerd, dan wordt er nog gekeken of die 1 nog steeds het uitgangspunt is. Maar dan bestaat ook het gevaar dat we weer een half jaar later een nieuwe wet en regelgeving krijgen.
Want?
Nou, volgens mij staat in diezelfde bestuurlijke brief dat het ministerie meer tijd nodig heeft als we die laatste route gaan lopen, zoals het die meer in lijn met Europa is.
Nee, precies, want het wordt ook als nadeel genoemd. Als we dit voorstel pakken, dan lopen we sowieso nog weer meer vertraging op. Maar dan denk ik weer van ja, had dan eerder begonnen met het rapport van CEDELFT 2020.
Nou ja, dat is ook mijn insteek. Ik denk ja, hoe moeilijk kan het zijn? Want uiteindelijk heb je alle procedures al staan en kun je ook het een en ander gewoon aanpassen. En is het een kwestie van een aantal indicatoren uitschakelen. En met de hoeveelheid consultants die toch nu al op het ministerie lopen, ja, kunnen die die sommetjes ook wel even maken.
Ja. Ja, het is een bende, of niet?
Nou, iets meer helderheid en transparantie en stabiel beleid zou wel wenselijk zijn, ja.
Ja, want Tala, die maakte er nog een soort van 1 april grap van. Nee, niet een soort van 1 april grap, 1 april grap. Tala, die is opgericht eigenlijk om biobased te bouwen. Die steven af op MPG's van 0,3 of zo. Hoe meer biobased materialen, hoe beter. Nou, toen zij het zagen, toen bedachten zij de grap om zeg maar de A12 of zo te gaan blokkeren richting Den Haag. Oh, het was de A1.
Voor mij was de A1.
Ja, had jij meegedemonstreerd als ze het hadden gedaan?
Nee, niet direct, omdat ik niet helemaal van het demonstreren ben. Ik probeer meer op andere manieren te zorgen dat we dit, goed beleid krijgen.
Snap je? Vind je dat er, want eigenlijk kan je zeggen van dat er helemaal niet zo heel veel ophef over is. Hè? Ja, tuurlijk is de ophef onder een aantal gemeenten en Gideons partijen en partijen die echt maar de Bouw Nederlands van deze wereld en de NEPROMS, die hoor je niet hardop.
Nou nee, ik denk dat je dat bij het verkeerde eind hebt. Ik denk dat bij de internetconsultatie is een gezamenlijke brief gestuurd vanuit Bouw Nederland, NEPROM en woningbouwers.nl. En er zitten echt wel serieuze punten in die hout snijden, om het maar zo te zeggen, op het beleid van de overheid op dit moment. En ook al vorig jaar heeft de NEPROM ook al een brandbrief gestuurd naar een aantal BZK-medewerkers. Van jongens, dat hier wat problemen gaan ontstaan.
Precies, maar het is wel allemaal intern. Ik bedoel, het is niet naar buiten toe. We lezen het niet in Trouw, we lezen het niet in de andere grote media van dat de bouw in opstand komt zeg maar tegen een norm voor duurzaam bouwen die niet correct is of deugd.
Nee, maar dat heeft ook te maken dat de cultuur binnen de bouwsector is ook niet zo dat men gelijk de publiciteit heel hard gaat opzoeken.
Oké, okay, maar Dick, daar heb jij geen moeite mee, toch? Publiciteit opzoeken.
Nou, publiciteit opzoeken. Kijk, ik vind uiteindelijk voor een goed beleid en uiteindelijk een goede bouwsector moeten we gewoon iets meer ook laten weten hoe het in de werkelijkheid reilt en zeilt.
Oké. Hele duurzaam bouwen, hè? Ik bedoel, we zijn er hartstikke serieus over aan het praten. Kunnen we er nog een leuke positieve twist aan geven aan dit verhaal? Of is dat lastig?
Nou ja, positieve twist. Kijk, ik denk dat er heel veel goede dingen gebeuren in de sector. En je had het net over bouwen in Nederland. Kijk, ik denk dat echt alle bouwers, die in ieder geval de grote bouwers die ik spreek, omtrent dit MPG-vraagstuk. Want soms denk je wel, nou, het is alleen Dick Verginkel die wat loopt te roepen. Nou, gelukkig zijn er ook soms een Van Wijnen en een Heijmans, die zitten net zo in de wedstrijd. Dat er echt wel expertise in de markt in zit, die echt wel wil zorgen dat die bouw vernieuwt.
Ja, en ik nodig jou ook uit en zal ik ook mijn luisteraars uit, omdat jij er gewoon veel verstand van hebt. Jij weet waar het ook over gaat. En je zit er ook nog redelijk neutraal in, want het is niet zo, dat zei volgens mij net ook al, van dat je per se voor hout bent of voor Listelde.
Nee, maar het gaat er uiteindelijk om. We hebben een doel met elkaar. En dat zijn bepaalde doelen in 2030 en 2050. En je hebt daar middelen voor nodig. En het is aan de overheid om te zorgen dat die middelen daarin voldoende gesubsidieerd worden of stimulering krijgen. En, maar het voornaamste vind ik nog, is dat mijn collega's die achter ons staan, de jongens die uiteindelijk de werkvoorbereiding doen, de projectvoorbereiders, projectontwikkelaars, weten welke keuzes ze hebben. Want die worstelen daar gewoon mee. Welke juiste keuzes kan ik nu maken die een goed effect hebben op het milieu?
Hoe ziet die CO2-ling er eigenlijk uit?
Die CO2-ling, dat is een wordt waarschijnlijk op dit moment een hybride variant. Waarbij we kijken naar een combinatie van CO2-arm beton met andere natuurlijke bouwmaterialen. Om te kijken hoe we daar een lage footprint hebben. Maar uiteindelijk ook moeten kijken, ja, dat is een andere spagaat waar we mee zitten. Is die betaalbaarheid.
En waarom is het eigenlijk geen drieling?
Drieling?
CO3-ling.
Wat bedoel je daarmee?
En jij zegt CO2-ling, maar waarom is het geen CO3-ling?
Ja, een drieling, dan moet je nog meer keuzes maken. En het liefst willen we gewoon dat iedereen voor die duurzame keuze op een gegeven moment gaat.
Je moet een beetje simpel houden gewoon.
Keep it simple.
Dat zou mooi zijn.
Ja.
Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Dankjewel, Dick. En die woordgrappen die zijn van mij, hè? Dat moet je niet te vaak doen.
Nee, zou ik mee ophouden.
Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.